Ja, goedemorgen allemaal. Fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten in de naam van de Heer Jezus. En we hebben al heel wat over de Heer gehoord en over Hem gezongen. En ook vanmorgen willen we het woord openen en met elkaar daar ook over Hem horen en naar Zijn stem luisteren. En dat doen we uit Daniël 1. Daniël 1. Ik denk voor velen van ons een hele bekende geschiedenis. Voor mij ook. Daniël en zijn drie vrienden. En het wonderlijke van dat woord van God is dat het een levend woord is en dat je er iedere keer opnieuw weer bepaalde dingen in mag ontdekken. En dat was ook toen ik onlangs dit gedeelte las, dat ik dacht, hey, wat bijzonder eigenlijk. We gaan Daniël 1 lezen. Uit de herziene Statenvertaling lees ik u voor. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van de hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat ze aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltsazar, Hanania Zadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël, ik ben bevreesd voor mijn heer de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hanania, Misael en Azaria, stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen, die de gerechten van de koning eten, bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het eind van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid en Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hoveling hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Tot zover de lezing uit het woord van God en dat de Heer het ook zal zegenen aan ons hart. Een heel belangrijk moment in de geschiedenis van Israël. als na zoveel waarschuwingen door de profeet Jeremia uitgesproken, dan uiteindelijk Nebukadnezar Jeruzalem gaat belegeren. Hij komt naar Jeruzalem toe in de dagen van Jojakim, de koning van Juda. Nebukadnezar, de koning van Babel, komt naar Jeruzalem. Een heel belangrijk moment in de geschiedenis van Israël, ook in de geschiedenis van Gods heilsplan. Want hier beginnen namelijk de tijden der heidenen. De tijden dat er geen zelfstandige koning meer op de troon van David zit. De tijden der heidenen die door de Heere aan Nebukadnezar worden geopenbaard in het volgende hoofdstuk over dat beeld wat dan gezien wordt, beginnend met het gouden hoofd. En dat is dan Nebukadnezar zelf. Hij is de koning van Babel. Babel, een heel belangrijke plaats in de Bijbel. In Genesis wordt hij al genoemd. En in het boek Openbaring komen we hem weer tegen. Daar wordt hij Babylon genoemd. Maar dat is precies hetzelfde, want Babel is Hebreeuws en Babylon is Grieks. Babel, waar heel veel verwarring over is. Babel betekent zelf al verwarring. Maar er is ook heel veel verwarring over. Want heel vaak hebben we gezien dat binnen de kerk een bepaalde andere kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, als Babel wordt gezien. Maar ik denk dat dat niet juist is. Als het om een letterlijke stad Babel gaat in het boek Genesis, als het om een letterlijke stad Babel gaat hier in het boek Daniël, dan gaat het ook om een letterlijke stad Babel in het boek Openbaring. En misschien dat er binnen de Rooms-Katholieke Kerk wel een heleboel dingen te vinden zijn die daar in Openbaring over Babel worden gezegd. Maar daarmee is de Rooms-Katholieke Kerk niet Babel. Babel ligt in de eerste plaats in Irak. Het is een letterlijke stad. En die stad bestaat nog steeds. Het is de profeet Jeremia die voorzegt dat Babel verwoest zal worden. Maar het is nog nooit gebeurd zoals Jeremia heeft voorzegd. Dat wacht nog tot de toekomst. Saddam Hussein was druk bezig om de stad Babel te herbouwen. Toen ik op de Bijbelschool zat in de 80er jaren waren er artikelen in de krant met foto's van de herbouw van Babel. Maar ja, goed, Saddam Hussein is er niet meer. En dan zou je zeggen, dan wordt daar ook niks meer aan gedaan. Nee, het is zelfs zo dat er nog steeds aan Babel gebouwd wordt. En dat zelfs de Verenigde Staten daar financiën voor beschikbaar hebben gesteld. Babel wordt herbouwd. Ja, natuurlijk als een soort toeristische attractie. Maar Babel wordt herbouwd. En die stad Babel zal zometeen in de toekomst een hele belangrijke rol spelen. Daar zal naar mijn inzicht de grote wereldleider die komen gaat, het beest uit de zee in Openbaring 13 beschreven, zal daar uiteindelijk zijn residentie hebben. Ik wil vanmorgen niet zo heel veel meer over Babel zeggen. Maar ik wil eigenlijk stilstaan bij die geschiedenis van Daniël en zijn drie vrienden. Het is me wat. Als je dan als jonge mannen weggevoerd wordt uit de plaats waar je woont, waar je geboren bent, waar je ouders zijn, en weggebracht wordt naar een stad zo'n 1000 kilometer ver bij je woonplaats, bij je geboorteplaats vandaan. Er waren ongetwijfeld meer jonge mannen die weggevoerd werden, maar er waren er vier die dan met name worden genoemd. Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Altijd in deze volgorde. Ze komen in Babel. Geweldige, prachtige stad. Pracht en praal. Het centrum van de toenmalige wereld. Nebukadnezar is daar de koning. Op het moment dat hij Jeruzalem belegerde, zoals dat hier beschreven staat, was hij waarschijnlijk nog niet officieel de koning van Babel, want zijn vader was nog koning, maar daar ging het helemaal niet goed mee lichamelijk. En hij volgt dan het volgende jaar volgt hij zijn vader op. Maar in ieder geval Nebukadnezar, een hele belangrijke figuur. Zoals we al gezien hebben, dat beeld wat hij in een droom ziet, daarvan wordt door Daniël, door de Heere gezegd, dat hij dat gouden hoofd is. Daarmee beginnen de tijden der heidenen met hem. Van Saddam Hussein is bekend dat hij Nebukadnezar ook als zijn grote voorbeeld zag. Hij wilde ook graag zo'n Nebukadnezar zijn. En Nebukadnezar is wat dat betreft een geweldig beeld van de wereldleider die komen gaat. En daar komen deze jonge mannen terecht aan het hof van die koning, met de bedoeling om die koning te gaan dienen. Ze leven dus te midden van een stad waar een geweldige politieke macht is, waar een geweldige economische macht is, maar waar ook een geweldige religieuze macht is. En dat is kenmerkend voor Babel. Politieke macht, economische macht en religieuze macht. En dat kom je natuurlijk inderdaad in de Rooms-Katholieke Kerk ook wel tot op zekere hoogte tegen. Maar ik denk dat het veel breder is en namelijk eigenlijk laat zien wat de wereld is. Babel is een beeld van de wereld. Van de mens in zijn streven om als God te zijn. De mens die het allemaal denkt zelf te kunnen. En die inderdaad heel veel kan bereiken. Politiek, economisch en religieus. Babel, waar Daniël en zijn vrienden komen, dat is dus een beeld van de wereld. Wij leven eigenlijk in Babel. Wij leven in een maatschappij, wereldwijd gezien, en dat wordt eigenlijk alleen maar sterker, waarin je ziet dat men streeft naar een eenheid in politiek, een eenheid in economie en ook een eenheid in religie. Dat is een beweging die al tientallen jaren aan de gang is, maar steeds duidelijker zichtbaar wordt. Wij leven in zo'n wereld. Jij kan niet uit die wereld gaan. De apostel Paulus zegt het, dat we inderdaad wel uit de tegenwoordige boze wereld zijn getrokken, Galaten 1. Letterlijk staat er uit de tegenwoordige boze eeuw. Uit het systeem van de wereld zijn wij getrokken als wij de Heer Jezus hebben leren kennen als onze redder en verlosser. Dan zijn wij anders geworden. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Doe niet meer zoals de heidenen om je heen, zegt hij in de Efezebrief. Zoals de wereld. Wij behoren tot het volk van God. Kijk, dan Israël is het volk van God. Daarnaast wordt de gemeente ook een volk van God genoemd. De gemeente bestaande uit Joden en heidenen die de Heer Jezus hebben leren kennen. Wij behoren tot een volk waarvan de Heer Jezus degene is die dat volk voor zichzelf geheiligd heeft. Om zich een eigen volk te heiligen. Zoals hij in de Titusbrief door de apostel Paulus laat zeggen. Wij leven in de wereld zoals Daniël, Hanania, Misaël en Azaria in de toenmalige hoofdstad van de wereld Babel waren. En wat zien we gebeuren daar met betrekking tot Daniël en zijn vrienden? Nou, ze moesten onderwezen worden in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. Ze kenden Hebreeuws, maar ze moeten Aramees gaan leren. Babylonische taal. En ze moeten gaan eten zoals de koning eet. De gerechten van de koning en de wijn die hij dronk, die worden ook voorgeschreven aan de jonge mannen die opgeleid worden om hem te gaan dienen. En dan zien we dat Daniël een hele belangrijke beslissing neemt. Er staat in vers 8, hij nam zich voor in zijn hart zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Hij nam zich voor in zijn hart. Daniël behoorde bij het volk van God, bij het volk Israël. Dat volk waarmee de Heer een verbond gesloten heeft. En aan wie de Heer de wet gegeven heeft. En waarin hij door die wet ze duidelijk maakt, jullie zijn anders. Jullie zijn door mij apart gezet van alle andere volken. En jullie behoren als zodanig ook te leven. En dat kan alleen als je gehoorzaam bent aan mijn woord. En Daniël, die wil gehoorzaam zijn aan dat woord. En hij neemt zich voor in zijn hart. Daar begint het. Nemen wij ook ons voor in ons hart. Om ons niet te verontreinigen met de spijzen van de wereld. De spijzen die de wereld ons biedt. En in onze dagen is dat veel uitgebreider als 50 jaar, 100 jaar geleden. Wat hebben wij niet een rijk gedekte tafel voor ons staan als het ware. En waar we zomaar van worden uitgenodigd om te eten. Het was natuurlijk heel wat dat Daniël zich dat voornam in zijn hart om zich niet te willen verontreinigen. Hij nam zich dat voor in zijn hart, maar de consequenties konden dramatisch zijn. Want Nebukadnezar was iemand die al datgene wat hem in de weg stond, wat hem niet gehoorzaamde, ja, daar ging hij niet zachtzinnig mee om. In feite kon het de dood van Daniël betekenen. Maar toch, het woord van God gehoorzaam is voor hem belangrijker dan zijn leven. Hij is niet bang om een uitzondering te wezen. Hij wil de Heere dienen met heel zijn hart. En hij spreekt namens zijn vrienden. Het is heel opmerkelijk, hè, dat Daniël degene is die het in zijn hart voorneemt. Maar die vrienden gaan er wel in mee. Maar er zijn er ook andere Judeërs die gewoon wel mee eten. Die durven misschien dat niet te zeggen. Of ja, voor hen is het woord helemaal niet zo belangrijk. Het is een geweldige eer om natuurlijk opgeleid te worden aan het hof om straks koning Nebukadnezar, de wereldheerser, te mogen dienen. Daniël neemt zich voor in zijn hart om zich niet te verontreinigen en hij maakt dat bekend. Hij neemt het zich voor in zijn hart en hij spreekt het uit. Hij maakt het kenbaar. En de hoveling die voor hem moet zorgen, die zegt, ja, maar dat kan ik zomaar niet maken. De koning heeft dat voorgeschreven en daarom wordt dat heel erg link. Maar dan zegt Daniël, nou laten we een proef nemen. Geef ons, stel uw dienaren op de proef. Dus hij spreekt ook namens zijn vrienden, vers 12. En laat ons plantaardig voedsel geven. Laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat we dat eten. En water, zodat we dat drinken. Het probleem bij Daniël was het vlees dat daardoor de koning was voorgeschreven. Dat vlees wat bijna zeker aan de afgoden was gewijd. Vlees wat aan de afgoden misschien was geofferd. En waarvan de bepaalde gedeelten door mensen werden gegeten. We zien dat ook weer bij de apostel Paulus terug in de Korinthebrief, dat hij zegt dat dat vlees, ja, dat uit een afgodentempel komt. Nou, hij zegt dat is in feite vlees waar wij geen afgod erkennen. Dus doe geen navraag, zegt hij, maar eet gewoon. Maar als je weet dat het er vandaan komt en er zit iemand naast je die daar moeite mee heeft, eet het dan niet. Maar ook in die tijd, in Paulus' tijd, was dat dus nog heel normaal. Dat vlees via de afgodentempel op de tafel kwam. En het was ook natuurlijk niet ritueel geslacht. Er is heel wat over te doen vandaag aan de dag over ritueel slachten. Het is natuurlijk belachelijk hoe men de Joden daarover wil behandelen. Want als er één volk is wat goed omgaat met dieren, dan zijn dat de Joden, hoor. En zo'n slager, die inderdaad dat dier de keel doorsnijdt, die doet dat niet zomaar, maar die heeft er een hele uitgebreide opleiding voor gekregen. En het dier, dat is ook trouwens wetenschappelijk bewezen, zoals het door de Joden wordt geslacht, dat lijdt het minste. Want men heeft het dan wel over verdoven, maar dat is helemaal niet wetenschappelijk bewezen dat dat de beste manier is. In ieder geval, het vlees wat Daniel moest gaan eten was iets wat verontreinigd was. En dat wilde hij niet. Hij zegt, geef ons plantaardig voedsel en water. Geen wijn, maar water. Nou, simpeler kan het niet. Wat een dieet. Dan zou je zeggen, nou, daar word je niet vet van. Dat woordje plantaardig, de Statenvertaling spreekt over het gezaaide. En dat is een hele mooie vertaling, want in dat Hebreeuwse woord, daar zit inderdaad het woord zaad. En dat woordje zaad, ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met een bepaalde persoon. Natuurlijk, Daniel vroeg in feite gewoon letterlijk om alles wat plantaardig was. Graan en alle planten die er zijn, ja, ze komen allemaal uit graan, uit zaden voort. Ook weer zo'n wonder van de Heere. Eén zo'n zaadje, hè, wat dan tot een plant groeit en dat ook dan weer vrucht draagt. En water. Nou, toegepast spreekt dat dan in feite voor ons. Waar willen wij van eten? Wij die in het Babel leven. In deze wereld leven waar zoveel aanbod is. En waar het zo aantrekkelijk is, dat voedsel van de wereld. Met heel veel seksualiteit. Met heel veel genot. Met allerlei emoties. Allemaal voedsel wat ons aangeboden wordt. Als je kijkt naar bepaalde televisieprogramma's, die gewoon hele grote gedeelten van de krant halen. Maar allemaal emotie. Waar eten wij van? Wij moeten eten hiervan. Van het woord van God. En wat vinden wij? Wij vinden hier het zaad. De Heer Jezus Christus. Wij moeten van Christus eten. En water drinken, nou water is ook een beeld van het woord, maar ook een beeld van de Heilige Geest. Christus en de Geest, daar moeten wij van eten. Dat moet ons voedsel zijn. Als die proef genomen is, dan blijkt dat Daniel en zijn vrienden er veel beter uitzien dan die jonge mannen die van dat voedsel van de koning hebben gegeten. Nou, ik ben ervan overtuigd, als wij eten van de Heer Jezus, als wij met hem bezig zijn vanuit zijn woord, door de Heilige Geest, dat wij er dan geestelijk veel beter uitzien dan de wereld om ons heen. Maar je moet een keuze maken. God vraagt van u, van jou, van mij, om een keuze te maken. Om in ons hart ons voor te nemen, ik wil mij niet verontreinigen met de spijzen van deze wereld. Maar ik durf anders te zijn, want ik hoor bij de Heere. Ik hoor bij zijn volk. Ze moesten anders eten, maar Daniel weigert. En dan is het zo bijzonder dat als Daniel dat dan kenbaar maakt, dat hij dus dat niet wil doen. Dan staat er, en God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. God gaf hem genade en barmhartigheid. Is dat niet geweldig? Die geweldige grote God, die helpt Daniel om zijn voornemen ten uitvoer te brengen. En we hebben ook gelezen dat als hij dan dus eten van dat gezaaide, ook naar die proef, dat ze daarmee doorgaan, omdat blijkt dat ze er dan veel beter aan toe zijn. Dan staat er dat die kamerheer, die gaf hun plantaardig voedsel, vers 16. En dan staat er in vers 17, en aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. De kamerheer gaf plantaardig voedsel en God gaf wijsheid en kennis. En ik denk dat dat principe nog steeds hetzelfde is. In de toepassing, als wij besluiten om niet te eten van de wereldse gerechten. Hoe moeilijk dat ook is tegenwoordig. Want het wordt van alle kanten wordt het ons aangeboden. Maar dan zal God ons kennis geven en verstand. Of zoals Paulus zegt in de Efezebrief, dat hij geeft u de geest van kennis en van wijsheid. De geest van openbaring. Om hem recht te kennen. Iets anders wat heel opmerkelijk is, is dat deze jongens andere namen krijgen. In feite wil Nebukadnezar die Joodse identiteit op de achtergrond. Ze moeten Babyloniërs worden. Ze moeten Chaldeeën worden. In hun levenswijze, in hun onderwijs, in de taal die ze spreken en ook in hun namen. Hun namen, die ze meegekregen hadden van hun ouders, zijn allemaal verbonden met de God van Israël. Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Heel bijzonder dat ze in die volgorde staan. Twee keer El, Elohim, en twee keer Ja, afkorting van Yahweh. En die namen zijn dus verbonden met de God van Israël. Maar ze krijgen andere namen. En die namen zijn verbonden met de goden van Babel. Daniel krijgt de naam Belsazar. Bel, dat is een god, dat is de god van Babel, dat is de god van Nebukadnezar zelf. Als je later doorleest in het boek Daniel, dan zegt hij dat Daniel de naam van zijn god draagt, Bel. Waarschijnlijk is Bel dezelfde god als Baal, waarschijnlijk. Hanania krijgt de naam Sadrak en Misael de naam Mesach. Dat eindigt hetzelfde, hè? Sadrach, Mesach. Dat heeft met dezelfde God waarschijnlijk te maken. Er is nogal wat verwarring, wat verschil van inzicht over de betekenis van die namen. Maar ik geloof dat het allebei met dezelfde God te maken heeft. Sadrach betekent bevel van Aku. En Mesach betekent wie is als Aku. En Aku is de maangod. Met andere woorden, twee namen verwijzen naar de maangod. Babel, daar kom ik toch nog heel even op terug. Babel ligt in Irak. En Babel gaat een hele belangrijke rol spelen zometeen in de toekomst, bij de openbaring van de wereldleider. De hele omgeving rondom Israël is islam. En wat is het teken van de islam? De halve maan. De maangod. In feite is de islam gebaseerd op de aanbidding van de maangod. En dat vind ik wel heel frappant, dat inderdaad die maangod hier twee keer wordt genoemd. De islam gaat een hele belangrijke rol spelen in de eindtijd. Dat zie je natuurlijk al gebeuren. Je ziet dat als het ware het podium klaargemaakt wordt. Niet de Rooms-Katholieke Kerk, maar de islam wordt uiteindelijk de religie van die tijd. En Azaria krijgt de naam Abednego. En Nego is ook een afgod van Babel. We zien dus dat die goden dus verbonden worden als het ware aan die jongens. Of die jongens worden aan die goden verbonden. En wij leven in een wereld waar heel veel afgoden zijn. Het barst van de afgoden. En we zien in Nederland ook steeds meer dat zichtbaar worden. Ik heb het in het verleden wel eens meer gezegd, denk ik. Als je kijkt naar de boeddha's die je overal kunt kopen en die je bij zoveel mensen in huis ziet staan. Wij lopen iedere dag een flink rondje met de hond en dan kijk je wel eens zo bij de mensen binnen. Nou, dan sta je er versteld van hoeveel mensen een boeddha hebben staan. Gewoon in een heel kleintje, in het raamkozijn of een wat groot in de tuin. Of ze hebben van die plakaten met Boeddha erop. En ook de afgoden van het hindoeïsme. Je ziet ze steeds meer. Maar daarnaast is het dan de allergrootste afgod en dat is Ai. En daar kan je nog wat achter zetten. Want ik geloof dat het ook een afgod is. Ai, ik. In het Engels, hè, ik. Dat is de grootste afgod die er is. En wij, als we niet uitkijken, laten we ons verbinden met die afgoden. We moeten daar ook afstand van nemen. Ja, Daniel is heel opmerkelijk. Daniel zegt niet, ik wil niet zo genoemd worden. Dat kon dus blijkbaar niet. Hij kon wel beslissen, dat eet ik wel en dat eet ik niet. Maar die namen, die kregen ze. Maar weet ik wat ik nou zo bijzonder vond? En daar wil ik mee gaan eindigen. Met dat die namen die ze oorspronkelijk hadden, eigenlijk het hele evangelie in zit. Ik had die namen natuurlijk al vaak bestudeerd, maar ik had dat nog nooit zo gezien. Daniel, daar begint het mee. Daniel, mijn God is rechter. Of mijn rechter is God. En daar begint het mee, het evangelie. Het evangelie begint met dat je tot de conclusie komt dat je, dat de Heer je laat zien dat je schuldig staat tegenover God. Mijn rechter is God. Dat hele persoonlijke, dat je weet, ik sta schuldig. Toen ik al een hele tijd geleden tot geloof mocht komen, in 1976. Toen kwam ik tot de conclusie op een avond, ik sta schuldig tegenover God. En als ik vanavond sterf, dan ben ik reddeloos verloren. Met al mijn kerkelijkheid. Actief in de kerk. En toch reddeloos verloren. Mijn rechter is God. En het hele grote probleem in onze samenleving is, en dat is natuurlijk gewoon, zit in ons ingebakken. Wij willen geen rechter. Wij willen zelf onze rechter zijn. En dat zie je vandaag natuurlijk ook steeds meer gebeuren. Mensen nemen het recht in eigen hand. En mensen hebben lak aan allerlei regels. De hele samenleving staat daar bol van. Maar het geweldige is dat die volgende naam, Hanania, zegt, de Heere is genadig, of genade van de Heere. Genade van Jah. Wat is dat geweldig, zeg. Genade van Jah. Die rechter, de Heer Jezus Christus, want hij zegt in het Johannesevangelie dat de Vader hem het oordeel heeft overgegeven. Diezelfde rechter wil redder zijn. En we kunnen het niet verdienen, die redding, maar we krijgen het op grond van genade. De genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. En dat is het geweldige van het evangelie. Dat de Heer een God van genade is. Dat hij genade geopenbaard heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Hij is de genade in hoogst eigen persoon. En als je dat concludeert, als je dat mag gaan zien, als je mag gaan zien dat de Heer Jezus voor jouw schuld en zonde gestorven is op het kruis van Golgotha. Dat hij daar zijn leven gegeven heeft. En is opgestaan uit de doden. Dan kom je bij die volgende naam, Misael. En dat sluit helemaal aan, vond ik zo fijn, op de zangdienst. Want dat betekent, wie is als God? Of wie is wat God is? Wie is als God? Er is niemand als God. Dat is ook het linken van die andere naam die Misael krijgt. Die krijgt Mesach. En Mesach betekent wie is als Aku? Wie is als de maangod? En dan moet je meteen denken aan wat je tegenwoordig heel veel op de televisie hoort. Als er een granaat inslaat in Syrië. Allah is groot. Wie is als Aku? Nee, wie is als El, de God van de Bijbel, de God van Israël. Er is niemand als de God van de Bijbel. Dat is een vraag die zichzelf beantwoordt. Wie is als God? Niemand. Wie is wat God is? Niemand. Hij is de schepper. Waar we vanmorgen wonderlijke dingen over horen. Maar hij is ook degene waarvan de Bijbel zegt, genadig en barmhartig is de Heere. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Wie is wat God is? Dat we in aanbidding voor hem neerknielen en hem belijden als die wonderlijke God. En dan tenslotte Azaria. En Azaria betekent geholpen door Jah. Geholpen door Jah. En dat is zo geweldig, dat die ontzagwekkende grote God een God is die bereid is om te helpen. De Heer Jezus Christus, wie is als Hij? Wie is wat Hij is? Een redder groot van kracht, steeds bereid. Hij hoort als vriend naar elke klacht, steeds bereid. Er is een helper, groot van kracht, steeds bereid. En dat ik hier sta is een getuigenis van dat de Heere helpt. 3 weken geleden lag ik nog aan de monitor voor een paar uur in het ziekenhuis. Maar gelukkig was dat allemaal niet zo erg als dat het leek. Maar ik heb het in september erg druk gehad en daar moet je dan op een bepaald moment rekening voor betalen. En vorige week, ik heb een paar weken niet gesproken, afgezegd en een keer was er een misverstand, dus toen ging het ook niet door. Maar toen gaf me de Heer die tekst, zoals dat staat in de Thessalonicenzenbrief, Hij zal u versterken en bewaren voor de boze. En dat is geweldig dat de Heer zijn woord waar maakt. De Heer gaat ook wel eens een andere weg, hoor. De Heer geeft niet altijd wat je vraagt. Maar in dit geval is het de Heer die geholpen heeft en de Heer die helpt om hier te staan om vanmorgen zijn woord te openen. Alle eer en glorie voor hem. Geholpen door de Heer. En zo mogen wij weten in wat voor omstandigheden we ook zijn, dat de Heer bereid is om te helpen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is degene die met ons wil gaan. Hij die onze rechter is. En we zullen natuurlijk allemaal voor de rechterstoel van Christus verantwoording hebben af te leggen. Maar dan mogen we weten dat we op grond van genade daar kunnen staan door het werk van de Heer Jezus. En dat we mogen belijden ook dan wie is wat God is. Wie is als de Heere. En dat we mogen belijden, Heer, u hebt mij geholpen. U hebt mij geholpen door deze wereld heen, in het Babel waarin we leven. Wij kunnen niet uit dat Babel weggaan. We leven te midden van Babel, maar hoe leef je te midden van Babel? Leef je inderdaad als mensen die anders zijn, die er eigenlijk niet bij horen, maar die bereid zijn om het in hun hart voor te nemen en het tot uitdrukking te brengen. Ik behoor tot het volk van God. Ik ben anders. Niet omdat ik ben niet beter, maar ik ben anders. En zodanig een getuige te zijn van de Heere. Glorie voor zijn naam. Amen.